Goedemorgen. Ik wil vanmorgen met u lezen uit Matteüs 28 en wel de eerste 6 versen. En dat zie ik nu dat dat uit de NBV is. En volgens mij heb ik hem ergens anders uitgehaald. Even kijken. Zet hem er maar even op. Kijken wat na de Sabbat. De Sabbat was voorbij. Ja, dat is niet dezelfde. Maar dat maakt niet uit. De intentie is denk ik hetzelfde. Want het is dan uit een verschillende vertaling. Maar ik lees hem uit deze vertaling. Daar heb ik later aangepast. En omdat het... leg ik u later uit. Matteüs 28 vers 1 tot en met 6. De Sabbat was voorbij. De volgende dag gingen Maria van Magdala en de andere Maria bij het graf kijken. Het was nog vroeg, de zon kwam net op. Opeens was er een grote aardbeving. Er kwam een engel van de Heer uit de hemel naar beneden. Hij rolde de steen van het graf weg en ging erop zitten. Hij leek op een stralend licht van bliksem. En zijn kleren waren zo wit als sneeuw. De soldaten die het graf moesten bewaken beefden van angst en vielen op de grond. Het leek alsof ze dood waren. De engelen zei tegen de vrouwen, jullie hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat jullie op zoek zijn naar Jezus die aan het kruis gestorven is. Maar hij is hier niet, want hij is opgestaan uit de dood, zoals hij gezegd heeft. Kom maar kijken, hier heeft hij gelegen. Ik heb deze vertaling later gepakt, omdat in vers 2 heel duidelijk staat, hij rolde de steen van het graf weg en ging erop zitten. Je zult misschien denken, waarom lezen we dit gedeelte? Loop je niet een aantal weken achter? Maar meestal wordt dit gedeelte gelezen met Pasen. Twee vrouwen, Maria van Magdala en de andere Maria. Toen ik daarover nadacht, dacht ik van ja, dat is ook bijzonder, hè? Maria van Magdala en de andere Maria. Je zou die andere Maria maar zijn. Beetje ver weggezet, vind ik. Die komen bij de graf, beide, en die beleven daar iets. Die beleven daar dat er een engel is en die rolt een steen weg en die steen lag voor het graf waar Jezus in lag en hij gaat op die steen zitten. Dat triggerde mij. De engel ging zichtbaar op de steen zitten. En ik dacht, waarom gaat die engel zichtbaar op die steen zitten? U zou misschien denken, nou hè, laat die engel daar rustig zitten. Volgens mij wil God door de engel iets tot ons zeggen. En het thema van deze ochtend is ook, zoals San al aangaf, waar zit je? Nou, jullie zitten er allemaal lekker bij. De vraag, waar zit je? Denk je daar wel eens over na, waarom dat je hier vanmorgen zit? Je zit hier vanmorgen in de kerk. En sommige mensen, die zitten hier vanmorgen heel bewust. Anderen zitten hier omdat ze hier elke zondag zitten. En weer anderen zitten hier omdat ze moeten. Moest van mijn ouders. Maar als ik niet hoefde, dan ging ik niet. Er zijn ook mensen die zitten hier vol verwachting. Wat zou die vandaag te vertellen hebben? Als we nog een stukje verder gaan, dan kun je ook zeggen, we zitten hier vanmorgen en we zitten op een bepaalde stoel. Strategisch zitten heet dat. Heel veel mensen, ik weet het bijna wel zeker, die zitten op exact dezelfde stoel als waar ze vorige week ook zaten. Toch? En dat is veilig. Die plek ken je. Elke keer hetzelfde zicht. Dat voelt veilig. Je bent hier vanmorgen gekomen en je bent misschien wel naast een bepaalde persoon gaan zitten. En of dat nou nu is of ergens anders, als je naast een bepaalde persoon gaat zitten, dan ken je die persoon ook. Ken je de persoon niet, laat hij er een stoel tussen. Toch? Nee? Oké. Nou, zo gaat het mij wel. Ja. Meestal is het zo als je in een wachtruimte zit bij een dokter. Tenminste, daar gaat mij, daar ga ik niet zo vlak naast iemand zitten. Nee, laat ik dan meestal een stoel naast, denk ik. Oh, wat eng. Of gaat u overal direct bam naast zitten? Mooi! Nou ja, dat kan. Ik ben in de Bijbel op zoek gegaan naar stukjes die gaan over zitten. En ik vond er best een aantal waarin specifiek gesproken worden werd over zitten. Over God, die zit op zijn troon. Over Jezus, die zit, we hebben donderdag gevierd, bewust of onbewust. Die is naar de hemel gegaan, maar die zit nu aan de rechterkant of aan de rechterhand van God. Toen Jezus op aarde was, gaf hij onderwijs en hij ging zitten en de rest ging staan. In het Oude Testament lezen we dat de oudsten in de stadspoort zaten om daar recht te spreken. Jona ging onder de vijgenboom zitten om te kijken wat er met Nineveh gebeurde. Al met al, waar je zit, doet ertoe. In de psalmen staat, psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters. Het maakt uit waar je zit. Een goed voorbeeld. Ja, u zelf misschien denkt, wat zit hij vaak aan zijn bril? Nou, ik zal u vertellen. Ik was bij, afgelopen week was ik... Ja. Hij brak af. Ik was bij Frits en Maaike en het was zo'n hevige discussie. Ik sla mijn bril zo weg en hij is gewoon stuk. Dus ik naar de maker gisteren, ik denk, ja, want ik moet er wat mee, ja. Maar gewoon niet meer te maken, dus ik moet een nieuwe bril bestellen. Nou, lang verhaal kort te maken en ik krijg een nieuwe bril en de volgende keer is dit over. In de Bijbel staat een verhaal over Elia. En Elia die leeft in de periode van koning Ahab en Izebel. En de koning Ahab en Izebel die dienen niet de God van Israël. Die dienen de Baal-god. En in Israël komt er een bepaalde tijd van enorme droogte. En dan komt er een moment, we moeten maar lezen in het Oude Testament, dan komt er een moment dat God de strijd aangaat met de Baal-priesters. De Baalpriesters die bouwen een altaar en Elia bouwt een altaar. En ze leggen daar beide een offerlam op. En de God die zal antwoorden met vuur is de ware God. Dat wordt afgesproken. Alles wat er gebeurt, maar Baal zwijgt. En de God van Israël antwoordt met vuur. En de Baalpriesters die sterven. Maar Izebel, die legt zich daar niet bij neer. Zij geeft aan dat Elia hetzelfde zal overkomen. En dan lezen we in 1 Koning 19, vers 3 en 4. Toen hij, Elia, dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven. En zeide, het is genoeg. Neem nu, heren, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Elia gaat zitten omdat hij het niet meer ziet zitten. En dat doet hij onder een bremstruik. En die bremstruik, dat is een plaats van betekenis. Dat is niet zomaar een plaats. Want in de bremstruik wordt in de Bijbel meerdere keren gesproken. Over de bremstruik wordt meerdere keren gesproken. Een bremstruik die staat op een dorre, droge plaats in de woestijn. Hij heeft bijna geen voedingsstoffen nodig. Hij staat op een plaats waar je liever niet bent. En onder die bremstruin in de woestijn gaat Elia zitten. Dat is een mooi beeld, vind ik zelf. Want hoe vaak komen wij in ons leven niet op een punt van droogte? Een moment dat we eigenlijk het niet meer zien zitten. Er gebeurt zoveel in ons leven dat we gaan zitten op een plek waar het droog is. Waar we geen geestelijke voedsel meer kunnen vinden. Als jij in je leven komt op een plaats van droogte, dan kun je daar gaan zitten. Maar je kunt ook denken, ik trek verder. Ik trek verder naar een plaats met meer vruchtbare grond. Het tweede wat je moet weten over de bremstruik, is dat de wortels van die struik bitter smaken. Gevolg is dat je doorgaans geen bremstruikwortels eet. En toch in die tijd gebeurde het dat mensen aten van de wortel van de bremstruik. Uit pure noodzaak. Vanwege honger, vanwege armoede. En wij kennen dat ook wel uit de Tweede Wereldoorlog. Mensen hadden honger. Ze moesten eten en ze aten bloembollen. En zo ook in die tijd. En dat lezen we in Job 30 vers 3 en 4. Mensen die door gebrek en honger uitgeput het dorre land afknagen. De struiken van de woestijn en de woesternij. Zij plukten de melden bij het struikgewas af. En de wortel van de brem diende hun als voedsel. Ze eten de wortel van de bremstruik. En deze is bitter. En weer een prachtig beeld. Soms kun je in je leven ergens gaan zitten waar het niet goed is, waar het droog is. Op een dorre plaats. En je voeden met bittere wortels. Als je gaat zitten onder de boom van onvergevingsgezindheid. Als je gaat zitten onder de boom van wrok. Dan ga je je voeden met bittere wortels. En het derde wat je over de bremstruik moet weten is dat de takken van de bremstruik, die werden gebruikt of worden gebruikt als touw. En hoe ironisch klinkt het als Elia gaat zitten op een droge, dorre plaats, waar hij bittere wortels en zijn ziel gebonden is en aangeeft dat hij wil sterven. Drie beelden. Er zijn kleine woorden die bepaalden waar je gaat zitten. En in het geval van Elia gaat hij onder de bremstruik zitten. En dan gaan we terug naar de begintekst. De engel ging op de rots zitten. Waarom was die steen voor het graf gerold? Om te zorgen dat we niet bij Jezus konden komen. Van achter die steen lag Jezus. Wat ik jullie vanmorgen wil vragen is of er zaken die zijn die op jouw weg zijn gerold. Waardoor je wellicht in dorre, droge, bittere zaken bent gebonden. Soms kunnen er stenen op je weg zijn gerold, zoals hier het graf is afgesloten, om bij Jezus te komen. En dan komt de engel. En de engel die rolt de steen weg. En dan gaat hij er bovenop zitten. Ik weet niet hoe uw situatie is. Maar ik zit dikwijls ergens onder. Ik zit dikwijls misschien wel onder de bremstruik. Omdat er weer iets in mijn hoofd is waarvan ik denk van... En nee, je hebt niet altijd alles onder controle. En dat kan komen door omstandigheden, maar ook door keuzes die je maakt. Misschien zit je onder een verslaving. Misschien wel onder een brok van onzekerheid. Misschien zit je wel onder de schulden. Misschien spelen er zaken waar je onder doorgaat. Ik had er vanmorgen toevallig met Sibo. Het kan zomaar in je leven gebeuren. Dat je ervoor komt te staan en het gevoel hebt, ik ga er onderdoor. En God wil je helpen om er bovenop te komen. Het is een kwestie van positie kiezen. Het is een kwestie van een andere plek zoeken. Het doet ertoe waar je zit. Tweede punt wat ik eigenlijk wil noemen is, zorg voor een gereserveerde plaats. Weet je, dat kennen we allemaal vast wel. Je komt in een bus of in een trein en dan zit er iemand op een tweepersoonsbank. Die heeft zijn oordopjes in. Naast staat een tas. En die zit zeer geïnteresseerd naar buiten te kijken. En jij komt binnen. En je denkt, daar wil ik wel zitten. Maar ja, er is geen contact. Of, dat is ook zo'n fijne, zit je in een volle kerk. Of in een volle bioscoop of schouwburg. Of in een volle zaal. En dan zie je daarin, meer dan zie je nog twee plaatsen vrij. En dan denk je, daar moet ik heen. Sorry. En dan ben je er bijna en dan zegt degene die er zit, deze plaats is bezet. Shit. Moet je weer over die tassen heen en over die voeten heen. En dan kom je weer terug. In ons leven is het van belang om gereserveerde plaatsen te hebben. Want in ons leven zelf is regelmatig een stoelendans gaande. Er zijn gedachten en emoties die willen in ons leven een prominente plaats innemen. En je was je dag misschien wel heel goed begonnen. En dan plotseling komt daar de angst. Heel langzaam door de rij heen richting jou. Op plotseling komt die onzekerheid weer boven. Heel langzaam komt die naar je toe. Of plotseling komt de bezorgdheid eraan. En die wil zo graag een plaats innemen op een prominente plaats in jouw leven. U en jij, je kent vast die negatieve stoelendans in je leven. Wat we moeten proberen is die negatieve gedachten met Gods hulp eigenlijk opzij te zetten. En een positieve gedachte daarbij oproepen. Wat heeft God bedoeld? Hoe heeft God het bedoeld? Je kunt ook zeggen, ik wil deze plek reserveren voor vrede. Voor vreugde van God. En ik denk het derde punt van vanmorgen is wel de belangrijkste. Weet dat er een gereserveerde plaats voor jou is. Ik was afgelopen dinsdag met Rianne, mijn dochter, in Zwolle. Elevation Worship. Ik had 2 tickets gewonnen voor dit concert. En samen met mijn dochter ben ik afgereisd naar Zwolle. En dan kom je bij de ingang. En ik lever mijn ticket in. En ik krijg een bandje. En ik word meegenomen naar voren. Ik mocht helemaal vooraan zitten. Degene die mij kent, die weet, toen ik daar een keer zat en ik kijk achterom en er staan 8000 mensen achter mij, dat ik daar niet blij van word. Dus op een gegeven moment zeg ik tegen mijn dochter, ik zeg van, luister meid, ik word hier niet zo blij van. Zullen wij ergens anders gaan zitten? Ik had een gereserveerde plaats. En ik had de mooiste plaats die de ander voor mij kon bedenken. Helemaal vooraan. Maar het was een plaats die bepaald is door iemand anders. En hoe vaak gebeurt het niet in ons leven dat onze plaats waar we zijn bepaald wordt door iemand anders? Door Satan. Even voor de jongelui. 2 weken geleden was ik op een concert van Mooi Wark. Ik denk, ik ga het toch even delen met jullie. Zul je misschien denken, nou, dat is toch leuk? Ja, dat is ook leuk. Ik was daar met de brandweer, dus ik had ook het gevoel, ik moest daarheen. Ik hou ook helemaal van die muziek. En op een gegeven moment gaan ze het lied spelen In de Blote Kont. Toen dacht ik bij mezelf, ik denk, vind ik dit wel leuk? Ik was op een plaats waar ik mij op dat moment helemaal niet thuis voelde. Ik was op een plaats meegenomen waar ik eigenlijk helemaal niet wilde zijn. Laat staan toen ze begonnen met bier te smijten. Toen dacht ik bij mezelf, dit is niet mijn wereld. Het overkomt je. Je rolt erin. Het kan ook anders. Een aantal weken geleden, ik denk een week of 6 geleden, had ik met mijn voetbalmaat afgesproken. Wij zouden naar Ajax Juventus. Niet meer over gesproken. Het kwam. En op een gegeven moment belt hij mij op. Hij zegt, wij zouden toch naar de voetbalwedstrijd Ajax-Juventus. Ik zeg, ja. Ik zeg, maar ik heb niet meer aan gedacht. Ik heb ook geen tijd gehad. Geen kaarten. Hij zegt, maar ik heb kaarten. Ik zeg, hoe ben je daar dan aangekomen? Ja, via, ging hartstikke mooi. Hij zegt, en op een plaats waar jij wel wil zitten. Hij kent mijn trauma's. Op een plaats waar jij wel wil zitten. Ik zeg, man, dat is ja top geregeld. Dus wij gaan samen naar die voetbalwedstrijd. Op een plaats waar ik wil gaan zitten. Stoel, rijnummer, stoelnummer, alles was klaar. En we gingen zitten en we hebben genoten van een prachtige wedstrijd. Ik was meegenomen door die vriend, mijn voetbalmaatje. Naar een plaats waar ik me veilig voelde. Naar een plaats waar ik kon genieten van datgene wat geboden werd. Hoe vaak gebeurt het in ons leven dat u op een plaats zit zoals God het bedoeld heeft. Waar je je veilig voelt. Waar je goed zit. In Efeziërs 2 vers 6 staat, God heeft Christus naar de wereld gestuurd. Hij heeft hem laten opstaan uit de dood. En wij zijn samen met Christus opgestaan, omdat we bij hem horen. Wij zijn samen met Christus opgestaan, omdat we bij hem horen. Weet je hoe het afloopt met Elia? Hij viel onder de bremstruik in slaap. En dan komt er een engel. En die raakt hem aan en zegt tegen hem, word wakker en eet. En naast hem staat een kruik met water. En naast hem staat een brood. En naast hem branden er wat kooltjes. En hij eet en drinkt en hij valt weer in slaap. En voor de tweede maal komt de engel bij Elia. Hij raakt hem opnieuw aan en zegt, eet, want anders is de reis te zwaar. En Elia staat op en komt in beweging. Misschien is het vandaag wel aan u. Om op te gaan staan. Om misschien wel opnieuw in beweging te komen. Niet meer te eten van de bittere wortel. Niet meer je gebonden voelen door allerlei zaken die in je leven spelen. We maken allemaal een reis. Maar binnen die reis, op die reis, maakt het uit waar je zit. Door wie laat jij je voeden? Check je ticket. God biedt jou een plaats. God biedt jou de mooiste plaats. En God zegt steeds, we mogen opnieuw en opnieuw en opnieuw beginnen. We gaan zo dadelijk gaan we met elkaar het avondmaal vieren. Een afbakening. We mogen opnieuw beginnen. En daar mogen we elke maand weer bij stilstaan. Brood en wijn. Datgene wat Jezus voor ons heeft gedaan, gedenken. Ik hoop en ik bid dat u in beweging komt. Dat u niet onder een bremstruik gaat zitten. Maar gewoon dat u Jezus gaat volgen. Want hij wijst u de beste plaats. Amen.